Gemeente, ik heb voor u allereerst de volgende mededelingen namens de kerkenraad. De kerkenraad deelt u mee dat dominee Breuren heeft gemeend voor het beroep naar onze gemeente te moeten bedanken. Woensdag 5 november is er bij Ewout en Marijke Maljaars Straver, Rijgersberg 5, de Achterkerken, een zoontje geboren die de namen Jurgen Jacob Johannes kreeg. Hij wordt Jurgen genoemd. In verband met de viering van het Heilige Avondmaal, aanstaande zondag, is er dinsdag 11 november om 19:30 s'avonds, censura morum, aansluitend daarop om 20:00 de gemeenteavond. Deze zal geleid worden door dominee De Wit. De catechisatielessen worden op de normale tijden gegeven. Donderdag 13 november houdt de kerkenraad doopzitting. De aanvang is 19:00. Aan de doopouders het vriendelijke verzoek om een Bijbel en trouwboekje mee te nemen. Eveneens op donderdag 13 november komt de kerkenraad samen. Het beroepingswerk zal dan weer ter hand worden genomen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Wat betreft de huisbezoeken. Maandag 10 november vindt er huisbezoek plaats bij de familie Schroeves, Korenbloemlaan 46. De familie Van Belzen, Korenbloemlaan 50. De heer J.M. Meerman, Langstraat 83. De familie Meerman, Westwal 2. En de familie Koppenjan, Burgemeester Hakstraat 26. En woensdag 12 november bij de familie Joosten, Prins Klausstraat 7. En de familie Van Belzen, Hengst 4. En ook de familie Nijholt van Wielingen 5. Dit alles deel voor lenten. Dan wat betreft de collecten in deze dienst. In de dienst van offeranden worden uw gaven gevraagd in de eerste rondgang voor de diaconie. In de tweede rondgang voor de GZB, de najaarszendingscollecte. En bij de uitgang is er de collecte bestemd voor de kerkvoogdij. En deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde vers waarin we onder andere zingen: mij leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Dus Psalm 32, daarvan het eerste en het vierde vers. Wij zullen nu luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen uit Psalm 51. En daarvan het vijfde vers: verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Dus na de lezing van de wet zingen wij Psalm 51, het vijfde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, des Heeren uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat haar aldus samen: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden. Heren, er is vanmorgen heel veel waarover wij ons mogen verwonderen. Dat we hier zitten. Dat we in alle vrede en rust bij elkaar mogen komen, samenkomen. Als gemeente naar uw naam genoemd. Dat de deuren van de kerk weer open stonden. Dat alles in gereedheid gebracht is. En dat wij blijkbaar de gezondheid en de krachten hebben ontvangen om hierheen te komen. Of dat de middelen er zijn om thuis mee te kunnen luisteren. Er is veel om ons over te verwonderen. En u voor te danken. Maar er is ook veel dat ons te neer kan drukken. En bezig kan houden. Wij komen hier vanmorgen bij elkaar met tal van zorgen en tal van noden. En de gebrokenheid van dit aardse bestaan drukt zwaar op ons. Want we worden het gewaar in ons leven dat het hier op aarde niet volmaakt is. En we merken het ons in onszelf. Dat wij ook niet volmaakt zijn. Er is veel tekort. Er is veel gebrek. Er zijn veel scherven. En daarom, Heren, naast veel reden om u te danken en ons te verwonderen, hebben wij ook zoveel om tot u te komen met een gebed om uw hulp en bijstand. En ook dat zenden wij vanmorgen tot u op. Met dat wij u danken voor uw vele zegeningen, bidden wij u om uw genade. Als het leven ons zwaar valt, als de zorgen groot zijn, als ons eigen hart verduisterd is, kom, o Heere, en maak ons vrij. Bevrijd ons door de macht van uw woord. En daarom hebben wij vanmorgen ook grote verwachtingen van de eredienst. Want wij weten, als u in het gewaad van uw woord voorbij komt, dan gebeurt er altijd wat. En wij bidden dat het vanmorgen bij ons zo zou zijn. Dat wij nou het onderwerp mogen zijn van uw handelen. Dat u de handen tot ons uitstrekt. Ons aanraakt, ons in beweging brengt, ons uitdrijft tot u. Wij bidden u dat wij niet lauw en koud hier in de kerk zouden zitten, of ongeïnteresseerd zouden luisteren en meedoen, maar dat er een vuur van verlangen mag gaan vlammen, en dat wij onze hoop stellen op u, de Allerhoogste, en dat u ons niet beschamen zal. En dan is het woord waar wij vanmorgen bij stil hopen te staan, misschien niet direct een woord waar wij op zitten te wachten. Het zou kunnen dat het veel weerstand oproept, veel ergernis geeft. Maar Heren, wij bidden toch dat uw woord ook van deze morgen voor ons een genadewoord zou zijn, in al zijn scherpte. Dat het toch ons zou brengen bij u. En dat wij niet aan onszelf overgeleverd zouden zijn. En daarom, als we aan het begin van deze dienst zo tot u naderen in het gebed, u de dank brengen voor het leven en uw gaven, dan komen wij daarbij met die aloude woorden die steeds weer tot u geroepen worden. Heren, ontferm u onzer. In de opening van het woord. In het werk van uw geest, door ons Jezus te doen zien, wil dat bidden horen en verhoren, omwille van uw Zoon. Amen. de schriftlezing waartoe we nu overgaan, die vindt u vanmorgen in het Nieuwe Testament. In de brief van de apostel Jacobus. En daarvan lezen wij de eerste 12 versen uit hoofdstuk 4. Dus Jacobus 4, vers 1 tot en met 12 vormen vanmorgen de schriftlezing.
Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen ze niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gevecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zou. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap van God is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, heeft die lust op nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God weet de staat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, weet de staat de duivel en hij zal van u vlieden. Naak tot God, en hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Broeders, spreek niet kwalijk van elkaar, die zijn broeder kwalijk spreekt, en zijn broeder oordeelt. Die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een ander oordeelt?
Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord voor de preek vindt u in de tweede helft van vers 8. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Tot zover dan ook de tekstlezing. Voordat we daar met elkaar bij stilstaan in de preek, zingen wij eerst in aansluiting op deze schriftlezing uit Psalm 24. En daarvan zingen wij de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden, de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dus Psalm 24, daarvan zingen wij het tweede en ook het derde vers. Gemeente, straks na de preek zingen wij zonder nadere aankondiging uit Psalm 18. Daarvan de versen 6 en 8. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont gij u een worstelaar. Dus dat zingen wij straks na de preek, Psalm 18, het 6e en ook het 8e vers. Gemeente, stel nu dat Jacobus dominee zou zijn in onze kerk. En hij zou preken zoals hij schrijft. Dan zou het mij verbazen als hij in Arnhem-Muiden werd beroepen. Ik denk zomaar dat wij het een wat rare dominee zouden vinden. Misschien zou hij af en toe mogen komen preken, maar dat zou het dan ook zijn. We zouden er best wat moeite mee hebben. Onder zijn prediking de wenkbrauwen af en toe eens fronsen. Naar woorden hoeft hij niet te zoeken, dat is het probleem niet. Maar het is soms zo onsamenhangend. Dan is er geen doorgaande lijn in te ontdekken. Dan zie je niet welke structuur er nou in zit. Dan lijkt het een opeenstapeling van wat hij zegt, van wat hij schrijft. Een opeenstapeling van allerlei losse brokstukken. Een aaneenreiging van allerlei losse onderwerpen. Maar of er nou lijn in zit, lastig om dat te volgen. En ook op de inhoud kan je afhaken. Als je Jacobus hoort, als je Jacobus leest, dan kan je soms bij jezelf denken, zo, die zit. Want hij kan de dingen soms raak zeggen, raak typeren. De meesten van ons zullen dat voorbeeld kennen van hem, van de tong. Daar is Jacobus bekend om geworden, over wat hij schrijft over de tong. Hij zegt ervan, het is maar een klein ding, een tong, een klein lid. Maar het kan wel grote dingen uitwerken. En hij vergeleek het met een roer van een schip. Is ook niet altijd zo groot, maar zo'n klein roer kan toch een heel groot schip aansturen. Nou, dat is een goed voorbeeld. Zoiets kan je onthouden. Daar kan je nog eens over nadenken thuis. Maar ja, Jacobus die mag het wel over de tong hebben. Want als je hem zo hoort, dan denk je bij jezelf, nou hij heeft er zelf ook wel eentje zeg. Hij kan flink tekeer gaan. Soms is hij zo scherp in zijn woorden. Ook in dat wat hij schrijft, daar schrik je echt wel wat van. Dan denk je bij jezelf, man, moet dat nou zo? Kan dat niet wat minder? Wat milder ook? Neem nou de manier waarop hij de gemeente aanspreekt. Heel vaak schrijft hij, mijn broeders. Maar het kan zomaar gebeuren dat hij er tussendoor zegt, overspelers en overspeleressen. Zondaars. Dubbelhartigen. Het zal maar gezegd worden. Hij zou hier op de preekstoel moeten staan. Dat tegen u gezegd wordt, gij zondaars, gij dubbelhartigen. Ik weet niet of iedereen dat weten zou weten te waarderen. Zouden er dan wel eens onder ons kunnen zijn die er wat boos om zouden worden? Die dan mopperend naar huis zouden gaan, zo van ik vond maar niks vanmorgen. Wat een figuur zeg, die mag van mij voortaan ook thuis blijven. Tja, Jacobus. En toch is het nou vanmorgen een woord van de apostel Jacobus dat ik als uitgangspunt neem voor de preek. En het is nog precies zo'n scherp woord ook. Reinigt de handen, gij zondaars. En zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Waarom dat woord nou nemen als uitgangspunt voor de preek? Waarom? Omdat Jacobus wel eens net een spijker op zijn kop kan slaan. Zijn woorden zouden ons wel eens kunnen raken, ons kunnen aangaan. Waar heeft Jacobus het hier over? Laten we dat eerst even proberen helder te krijgen. Waar gaat het over? Nou, Jacobus heeft het hier over bepaalde dingen die onder gelovigen voorkomen. Het gaat namelijk niet goed met de gelovigen aan wie hij schrijft. Dat komt aan de ene kant door invloeden van buitenaf, maar dat komt aan de andere kant ook door invloeden van binnenuit. De invloeden van buitenaf, dat zijn vervolgingen. Het wordt de gelovigen in de dagen van Jacobus moeilijk gemaakt. En daardoor dreigen sommigen in het geloof te verflauwen, of zelfs van het geloof af te vallen. En wat dat betreft wil Jacobus de mensen graag bemoedigen, een hart onder de riem steken. Maar goed, daarnaast zijn er ook invloeden van binnenuit. En daar legt Jacobus ook de vinger bij. En daarbij spaart hij niemand. Hij neemt geen blad voor zijn mond. Hij noemt man en paard. En stevige vermaningen deelt hij uit. Wat ziet hij namelijk bij de gelovigen zelf gebeuren? Twee dingen. Hij ziet het gebeuren dat het eigen hart opspeelt. Dat is het eerste. Het eigen hart speelt op. En het tweede is dat men zich laat beïnvloeden door de geest van de wereld. En dat heeft alles met elkaar te maken. Want als je je laat beïnvloeden door de geest van de wereld, dan betekent dat in de praktijk dat je je eigen hart kan gaan uitleven. Als je je laat beïnvloeden door de geest van de wereld, dan betekent dat dat de teugels van de wellusten van de hartstochten gevierd worden. Ga je gang maar. En dan zie je dat ook gebeuren. Dat mensen zichzelf inderdaad laten gaan. Ja, niet dat iedereen daar gelijk een wilde bras is. De beest uit gaat hangen. Wel nee, zo erg is het ook weer niet. Maar wel zie je het dan gebeuren dat het allemaal ik wordt wat de klok slaat. Dan gaat het egoïsme het leven bepalen. Ik dit, ik dat, ik zus, ik zo. En ja, als je eenmaal zo gaat leven, dan loopt het altijd uit op onrust. Want onthoud, egoïsten hebben geen vrede. Daar komt altijd oneenigheid, waar het ik het leven gaat regeren. Daar komt altijd oneenigheid, is het niet van binnen dan wel van buiten. Daar komt ontevredenheid of jaloersheid. Daar komt hoogmoed of ruzie. Daar stapelt zich conflict op conflict. Daar krijg je te maken met roddel en kwaadsprekerij. Daar komt haat en nijd voor. Leugen en bedrog. En dat lijkt het soms aan de buitenkant allemaal nog wel aardig. Er wordt nog wel veel gelachen. Maar onderschat de grimmigheid niet die erachter schuil gaat. Hoe dan ook. Waar de wereld het voor het zeggen krijgt. En dat betekent, waar het eigen ik het leven gaat bepalen, daar zal geen vrede met God gevonden worden. En het is in die situatie dan dat Jacobus die krachtige vermaning van ons tekstwoord laat klinken. Reinigt de handen, gij zondaars. Zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Want zo kan je tot God niet komen. Met zo'n leven kan je voor God niet bestaan. En die vermaning kan nou vanmorgen ook voor ons nodig blijken te zijn. Want het zou heel goed kunnen dat er vanmorgen iemand in de kerk zit, en misschien wel meer dan één, die de situatie maar al te goed herkent. En dat je dan denkt aan je eigen leven. Dat je het maar al te goed weet wat het betekent als je eigen hart opspeelt. En dat je je eigen hart uitleeft. Dat je het misschien maar al te goed weet wat het betekent om geregeerd te worden door de wellusten, de hartstochten. En wat het betekent om altijd maar bezig te zijn met dat ik. Ik wil, dan ga je weer. Of oh, wat verlang ik naar om, en dan komt er weer wat. Of waarom heb ik dat nou niet? Of waarom heb ik dat nou juist wel? Eigenlijk, en dat mag ik gerust weten, eigenlijk twijfel ik er geen moment aan. Of er zijn vanmorgen mensen hier in de kerk die maar al te goed weten wat dat is. Beïnvloed te worden door de geest van de wereld. Geregeerd te worden door het eigen hart. Ik weet zeker dat hier onder ons echt wel iemand is die van zichzelf weet dat zijn of haar eigen leven echt niet zo heel veel verschilt van het leven van die collega's die niet naar de kerk gaan. Of van het leven van die buren die nergens aan doen. En voor zulke mensen is de tekst van Jacobus nu bedoeld. Want zo kan je natuurlijk niet tot God naderen. Want bij de Heere luistert het nauw. Heel nauw. En ik zou daar vanmorgen toch in het bijzonder ook wat de beleidende leden onder ons op willen wijzen. U begrijpt met het oog op volgende week. Als hier in de kerk de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. Ik weet natuurlijk niet hoe u daarin staat. Dat hoef ik niet direct te weten ook. Maar hoe dan ook, als u de geest van de wereld in zichzelf vindt. Als uw of jouw eigen ik in het leven van alle dag de toon aangeeft. Dan kan je niet zomaar aangaan aan de tafel van de Heere. Ach, zegt misschien iemand, je mag toch tot de Heere komen zoals je bent. Is dat zo? Mag je tot de Heere komen zoals je bent? Ik lees het nergens in de schrift. Wel hoor ik daar in de schrift dat de Heere tot mensen komt zoals ze zijn. De Heere zoekt het verlorene en hij veracht het zwakke niet. Maar als hij het verlorene roept en als hij het zwakke uitnodigt om tot hem te komen en met hem de maaltijd te gebruiken, ja, dan kunnen ze niet zomaar aanschuiven. Dat gaat niet. En laat ik u een voorbeeld geven. Uit de schrift. Ik denk dan aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. U vindt hem in Matthäus 22. De koninklijke bruiloft, waar de nodiging uitgaat. Wat zien we daar? Kan iedereen daar maar aanschuiven zoals hij is? Nee, dan moet je een bruiloftskleed aan hebben. Of laat ik u wijzen op de priesters van het oude verbond. Voordat de priesters het huis van God binnengingen, de tabernakel of de tempel, moesten zij eerst de handen en de voeten wassen. Opdat zij niet zouden sterven, zo wordt er zelfs dan bijgezegd. Want bij de Heere kan je niet aankomen met vuile handen. Dan zou je het besterven. En daarop wijst ook Jacobus ons vanmorgen. We moeten dus maar niet denken dat de God van het Nieuwe Testament een andere God zou zijn dan die van het Oude Testament. Wel nee, het Nieuwe Verbond ademt dezelfde geest van God als het Oude Verbond. De God en Vader van ons Heer Jezus Christus is dezelfde als de Vader van Abraham, Isaac en Jacob. Het is die God die het kwade niet kan zien. Daar gruwt hij van. Dat accepteert hij niet. En ergens in de schrift horen wij hem zeggen dat hij zijn ogen sluit voor de bevuilde handen van zijn eigen priesters. Jesaja 1. Daar gaat het over priesters die heel vroom hun handen opheffen tot de hemel. Aan de buitenkant zou je zeggen, nou allemaal zit allemaal keurig voor elkaar, keurig op orde. Maar ondertussen leven ze als goddeloze heidenen en houden ze de wet niet. Er kleeft bloed aan hun handen. En dat kan de Heere niet verdragen, dat kan hij niet aanzien. En dan roept hij, reinigt u. Dus laat het ook voor ons duidelijk zijn, bij de Heere kan je niet aankomen met vuile handen. En laat nou niemand vanmorgen denken dat dit alleen een vermaning is aan het adres van de beleidende leden. Een vermaning aan het adres van hen die het kerkelijk recht hebben om volgende week deel te nemen aan het avondmaal. Nee, deze vermaning is natuurlijk een vermaning aan het adres van iedereen. Of je nou belijdenis gedaan hebt of niet, met vuile handen kan je voor God niet bestaan. Ja maar, gaan we? Zo gaat het altijd, ja maar. Ja maar, zegt dan misschien iemand, in het leven maak je altijd vuile handen. Daar ontkom je niet aan. Dat wordt inderdaad vaak gezegd. En volgens mij is het ook waar. Hier op aarde maakt iedereen vuile handen, of je het nu wilt of niet. Niemand uitgezonderd. Maar goed, dat betekent dan vervolgens niet dat je daar maar in zou moeten berusten. Het maar zou moeten accepteren zoals het is. Dat zie je wel vaak gebeuren als je zo om je heen luistert en hoort hoe het eraan toe gaat. Dan zeggen mensen, ja, het is nou eenmaal zo, niks aan te doen, dat hoort bij het leven. Leef zo goed mogelijk en als het nou eens een keertje misgaat, nou, dan is dat jammer. En misschien een goede leer voor de volgende keer. Ja, als er op zo'n manier gepraat wordt, dan kunnen wij het daar natuurlijk niet mee eens zijn. Zulke redeneringen, daar hebben wij het niet zo op. Laat ik het eens vergelijken met een huis. Misschien begrijpt u dan een beetje hoe dwaas zo'n redenering is. U weet, waar geleefd wordt, daar wordt het vies. Dat zie je in huis gebeuren. Waar geleefd wordt, wordt het vies. Maar ik maak het niet vaak mee. Ik heb het één keer meegemaakt, dat was erg genoeg. Ik maak het niet vaak mee dat iemand dan zegt, ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Dat het vies wordt. Schoonmaken, dat is onbegonnen werk. Je bent klaar en je kan weer beginnen. Ach, ik neem maar zoals het komt. Ik maak me daar niet druk om. Maar kun je dat wel eens mee? Dat mensen de boel maar de boel laten en denken, nou, wat boeit het mij? Integendeel. Hoeveel vrouwen en ook hoeveel mannen zijn er niet maar al te druk om alles zo schoon mogelijk te houden. Steeds maar weer aan het poetsen, steeds maar weer aan het vegen, steeds maar weer aan het boenen. Binnenshuis, buitenshuis. En we weten natuurlijk, zo hoort het. Of een ander voorbeeld. Dichter bij onze tekst. Soms krijg je letterlijk vuile handen in het leven. Van het werk dat je doet misschien wel. Of van het tuinen, of weet ik van wat dat. En stel dat u echt vuile handen hebt. Denkt u dan bij jezelf, laat maar. Ik ga ze toch niet wassen, want morgen is er weer wat. Kan je bezig blijven. Volgens mij doet zo goed als niemand dat. Gelukkig maar. Maar, ze zou ik dan toch willen vragen. Waarom maken we ons dan vaak zo weinig druk om de vuile handen in figuurlijke zin? Hoe zit dat? Waarom laten wij nou zo vaak zo gemakkelijk de zonde, het verkeerde zijn beloop gaan in het leven, zodat het rustig voort kan woekeren? Waarom leggen wij nou de schuld in ons leven zo vaak zo heel gemakkelijk naast ons neer en gaan we gewoon rustig door? Of waarom komen velen van onze mensen vaak zo weinig terug op het eigen falen en feilen? Waarom gaan wij altijd maar door? En waarom wordt er soms binnen de gemeente zo heel gemakkelijk gedacht van ja, ach, God vergeeft het toch wel. Gemeente, dat is een ergerlijke laksheid. Als je veel drukker maakt in het vuil in je huis, dan om het vuil aan je handen, is dat laks. Want juist de reinheid van onze handen in figuurlijke zin mag wel een van onze grootste zorgen zijn. Want onze handen dienen schoon te zijn, daar mag geen vuil aan kleven. Willen wij voor God bestaan, dan moeten wij gereinigd zijn. Met schone handen voor de dag komen. En daarom mag vanmorgen, aan de avondmaalsgangers van volgende week, wel de vraag gesteld worden. Als u nu volgende week aangaat. En het brood in de hand neemt. En met de hand de beker aanneemt. Zijn dan uw handen schoon. Onbevlekt. Even tussendoor, het zal inmiddels wel duidelijk zijn, maar goed, voor het geval dat dat niet zo is. Als Jacobus hier zo zegt, reinig de handen, gij zondaars. Dan wil hij dus zeggen, laat uw levenspraktijk onbevlekt zijn. Het gaat hem hier om onze daden, om het doen en om het laten. En de oproep is dus tot een ieder. Zorg dat de zonde uw leven niet bevlekt. Dat het vuil van het kwaad zich niet in uw leven ophoopt als eelt op de ziel. Waar je op een gegeven moment niks meer van voelt. Misschien denkt u bij jezelf, ja, wat wil dat dan in de praktijk zeggen? Met het oog op mijn leven. Nou, dat wil dit zeggen, laat het nou in uw of jouw leven niet altijd maar draaien om het eigen hachje. Op wat voor manier dan ook. En dat kan ook heel vroom en heel kerkelijk hoor, laten we daar ook bedacht op zijn. Laat het niet altijd draaien om je eigen hachje. En laat het ook niet zo zijn dat je in de dagelijkse praktijk je eigenlijk nooit druk maakt om God te eren. Laat het niet zo zijn dat je maar raak leeft voor je eigen plezier. En alleen maar doet wat goed is in je eigen ogen. Daar legt Jacobus hier de vinger bij. Reinigt de handen. Let op je gedrag. En laat het zuiver zijn. In doen en laten. Want niet alles kan ermee door. Maar Jacobus die blijft dan vervolgens niet in het uiterlijke steken. Hij steekt nog wat dieper af ook. Als hij eraan toevoegt, zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Want ook met het innerlijke moet wat gebeuren. Ook daar moet het een zuivere zaak zijn, wil een mens voor God kunnen bestaan. En dan heeft Jacobus het dus over dubbelhartigen. Wat voor mensen zijn dat? Wat denkt u? Wat zijn dat dubbelhartigen? Het zijn mensen die een dubbel leven kennen, om het antwoord maar te geven. Mensen die van twee walletjes eten. Op twee gedachten hinken. Mensen die twee kanten opgetrokken worden. En opnieuw, met dat ik dat zeg, ik twijfel er geen moment aan of zulke mensen zijn er in ons midden. Hier in de kerk. Mensen die van twee walletjes eten, op twee gedachten hinken. Aan de ene kant wil je misschien best een gelovige zijn. Misschien nog wel graag ook. Maar aan de andere kant wil je toch ook graag een mens zijn zoals iedereen. Gewoon meedoen met de rest. Niet uit de toom vallen. Misschien spreek je op het ene moment wel heel vroom. Keurige taal. Maar gebeurt het op een ander moment dat uit je eigen mond heel andere woorden over de lippen komen? Ruwe woorden. Misschien af en toe zelfs wel een vloek. Twee kanten opgetrokken worden. Het zal vast voor iemand van ons herkenbaar zijn. Dubbelhartigheid is dat. En tegen zulke mensen zegt Jacobus dus, zuivert het hart. En ik neem dat zo over en zeg dat vanmorgen ook maar tegen u of tegen jou, als u nou zo'n figuur bent. Zuivert het hart. En ik zeg dat ook weer vooral met het oog op degene die de gang naar de maaltijd van de Here overwegen. Laat het hart zuiver zijn. Ja, maar wat is dat dan? Het hart zuiveren. Je zou die vraag natuurlijk kunnen stellen. Ook wel terecht. Wat is dat, zuiveren? U kunt zelf het antwoord wel verzinnen. Zuiveren is het vuil eruit halen. Nou, het hart zuiveren is dan ook het vuil eruit wegdoen. Gooi het eruit. Breek ermee met de troep in uw leven. Zuiveren, dat is ook de ruis weghalen. Je hebt dat soms met de radio. Dat er ruis bij komt. Dat stemmen of muziek niet zo zuiver meer klinken. Wat moet je dan doen? Beter afstemmen. Het hart zuiveren betekent dan ook zorgen dat al die bijbedoelingen en al die vage stemmen in je hoofd en in je hart het zwijgen opgelegd worden. Hoe doe je dat? Door het leven beter af te stemmen. Namelijk op het woord van God. Dus niet met het ene oor zo het luisteren leggen in de wereld. En met het andere oor wat luisteren naar een zondagse preek of zo. Nee, zuiveren betekent ook helemaal afgestemd zijn op het ene, op het woord van God. Dat is dus het hart zuiveren. Gooi de troep eruit uit het leven. Breek ermee. Radicaal. Vandaag nog. En stem af. Volkomen op de Here. En niet met al die andere dingen die erbij komen. En weet je wat dan kenmerkend is voor een gezuiverd hart? dat zuivere motief het voor het zeggen hebben. En zuiver, dat betekent helder, doorzichtig. U zou kunnen denken aan water. Vies water is troebel water. Maar zuiver water is helder. Dat is het nou. Een ongezuiverd hart is troebel. Dat is niet eenduidig. Daarvan vraag je je af, ja, hoe zit het daar nou van binnen? Je krijgt er geen zicht op en geen inzicht in. En dat kan gewoon over jezelf gaan, hoor. Dat je zelf geen inzicht krijgt in je eigen hart, dan is het troebel, niet zuiver. Maar een zuiver hart, dat is een hart waarin de zaken helder liggen. Daar kijk je bij wijze van spreken dwars doorheen. Waar een zuiver hart is, dan merk je dat aan de uitgangen van het hart, aan de uitingen van het leven. Dan merk je wat er van binnen leeft, uit dat wat er naar buiten komt. En wie een zuiver hart heeft, zal in zekere zin ook transparant zijn. Doorzichtig. En een zuiver hart is nu nodig om de Here te ontmoeten. En met minder gaat het niet. Met minder is hij niet tevreden. De Here eist ons helemaal op. Volkomen. Heel ons hebben. Heel ons houden. En onzuiverheid in het hart. Dubbelhartigheid in het leven. Dat betekent altijd, als dat zich voordoet, dat betekent altijd dat mensen hun hart nog niet, of nog niet helemaal aan de Heer hebben gegeven. Dat ze nog niet alles van hem verwachten. En daarmee doe je de Heer altijd tekort. Dubbelhartigheid doet de Heer altijd tekort, want je tast hem aan in zijn eer. Want het is een motie van wantrouwen aan zijn adres. Als je op twee gedachten hint. Als je van de ene kant wat wil halen en van de andere kant ook. Het is een motie van wantrouwen aan Gods adres. En ik zou vanmorgen willen zeggen, zulke mensen kunnen volgende week beter maar niet aan de maaltijd van de Heer deelnemen. Tenzij u in deze week het hart nog zuivert. En daartoe wordt u wel opgeroepen. Zuivert het hart, gij dubbelhartigen. Zo hebben we de tekst wat beluisterd. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Ik hoop dat het voor u een beetje helder is. Hoe die tekst in elkaar zit, wat het betekent. We hebben zo over nagedacht, ook in het bijzonder met het oog op volgende week. En u merkt, neem ik aan, dat het een hele scherpe tekst is. En ik zou me levendig kunnen voorstellen dat u vanmorgen zo de tekst hoort en de preek hoort en dat u het helemaal geen fijne tekst en ook helemaal geen fijne preek vindt voor een voorbereidingspreek. En misschien is er wel iemand in ons midden die veel liever een preek had gehoord juist vanmorgen over het heerlijke werk van de Heer Jezus Christus. Zijn kostelijke offer. Dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Voor zondaren zoals wij. Of misschien keek u vanmorgen toen u naar de kerk ging wel uit naar een preek waarin de genade van de Heere breed uitgemeten werd. En heerlijk afgeschilderd zou worden. Om mensen maar te trekken en verlangend te maken naar het avondmaal. Of misschien is er wel iemand van ons die gehoopt had op een dienst waarin het zou gaan over de tekenen van brood en wijn. Waarin wij zien dat de Heer zijn volk in de woestijn van het leven onderhoudt. Zou ik mijn leven nog vol kunnen stellen? Ik heb zelf namelijk ook wel geaarzeld bij deze tekst. Ik dacht in de voorbereiding zo bij mezelf, moet ik daar nou echt zondag mee aankomen? Zou ik dat wel doen? Wat zullen ze daar in Arnhem-Muiden wel niet van me vinden? Is zo'n tekst niet veel te negatief en veel te afstotend? Maar toch, ik heb erover nagedacht en ik heb ook bedacht, nee, deze tekst is niet negatief en is niet te scherp en is niet te afstotend. Want deze tekst van Jacobus heeft natuurlijk een positieve bedoeling. En laten we dat ook in zicht houden. Het gaat vanmorgen niet alleen om het afbreken, daar gaat het juist helemaal niet om. Het gaat juist om het opbouwen. En Jacobus die wil de mensen behoeden voor het verderf. Want dat is de zorg die achter zijn woorden steekt. Als je nou alles maar laat gaan. Als je de mensen nou zomaar hun gang laat gaan, dan gaat het niet goed. Dan gaat het van kwaad tot erger. En je ziet het om je heen gebeuren. En daarom is deze vermaning ook nodig. Heel hard nodig ook. Ook vandaag de dag. Het is misschien niet zo dat zo'n vermaning in elke preek hoeft te komen. Ook niet in elke voorbereidingspreek. Maar het kan de gemeente echt geen kwaad om zo af en toe eens ernstig elkaar toe te spreken. En we hoeven elkaar niet altijd te sparen. Ook in de gemeente hoeven we niet altijd lief en aardig voor elkaar te zijn. Als de liefde van Christus ons maar dringt, dan mogen deze woorden van Jacobus bij tijden best gezegd worden. Reinigt de handen, gij zondaars. Zuivert de harten, gij dubbelhartigen. En dat mag dan zeker ook zo af en toe eens gezegd worden in een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Want het Heilig Avondmaal is een hele tere aangelegenheid. U zult volgende week mogen zien bij Leven en Welzijn dat de Heer zichzelf geeft. Opdat mensen van hem zouden leven. Volgende week komt u hier in de kerk in aanraking met Gods heiligheid. Bij de tekenen van brood en wijn. En daarom, als wij komen in aanraking met de heiligheid van God, daarom is de reinheid en de zuiverheid van onze kant ook een zaak van het allergrootste belang. Want als dat er niet is, de reinheid en de zuiverheid aan onze kant, dan wordt de heiligheid van de Heere ontheiligd. En om die reden heb ik toch vanmorgen al zo onder u deze preek willen houden. Om zo mogelijk toch de ontheiliging van het heilig avondmaal te voorkomen. Want de heiligheid van de Heere aantasten, dat kan geen mens ongestraft doen. En daarom achter deze scherpe tekst zit de positieve bedoeling om mensen te behoeden voor dwalen en te vergaan. En dan ga ik zo langzamerhand afronden. Maar nog één vraag wil ik aan de orde stellen. Het zou een vraag kunnen zijn die bij deze of gene leeft. Dat er iemand zo hier in de kerk zit of thuis meeluistert en bij zichzelf denkt, ja, het zal allemaal wel. Maar wordt nou zo een mens niet op zichzelf teruggeworpen? Of dat u denkt, is dat wel te doen, je handen reinigen, je hart zuiveren? Zou een vraag kunnen zijn. Hoe moeten we die beantwoorden? Wordt in deze tekst nou een mens op zichzelf teruggeworpen? Kunnen wij dat, onze handen reinigen, onze harten zuiveren? Weet u, laat ik allereerst zeggen, het is een Bijbelse opdracht. En daarom wil ik er vanmorgen niks, maar ook niks van afdoen. Wij moeten deze tekst laten staan en ter harte nemen zoals die er staat. Maar we mogen wel iets erbij bedenken. En dat is niet onbelangrijk. Tegen wie zegt Jacobus dit? Hij zegt het tegen de gelovigen. De christenen. En dat maakt een wereld van verschil. Want als een christen nou zo'n woord als vanmorgen toegevoegd krijgt. Weet u, dan kan het niet anders, of dan brengt zo'n tekst hem uit bij Christus. Een vermaning in de gemeente des Heren roept een christen altijd terug tot de orde, namelijk tot de orde van het heil. Want een christen die weet ook uit eigen ervaring, uit eigen bevinding, dat het vanuit zichzelf inderdaad een ondoenlijke zaak is om zelf je handen te reinigen en zelf je hart te zuiveren. Ook al ontslaat ons dat niet van de plicht om daar wel naar te staan en ook naar te streven. Dat is onze dure opdracht. Maar een gelovige zal weten, en vraag mezelf, lukt het niet. Maar in de eigen onmogelijkheid zal een gelovig mens dan ook altijd denken aan de heerlijke werkzaamheid van Christus. Als een christen het van zichzelf niet meer weet. En beseft, ja, hier sta ik dan en ik kan zelf niet wat van mij gevraagd wordt. Dan brengt hem dat bij Christus. Omdat van hem gezegd wordt dat hij de reinigmaking van onze zonde door zichzelf heeft teweeggebracht. Hoort u dat? Hij heeft de reinigmaking van onze zonde door zichzelf teweeggebracht. Hij heeft het gedaan. En van hem wordt gezegd dat hij in het hart werkt. En dat hij het sterkt met zijn genade. Hij doet het. Als het ergens heel duidelijk wordt beschreven, dan is het wel in de Hebreeënbrief. Christus reinigt. En hij werkt in het hart. En daarom werkt zo'n tekst als vanmorgen een gelovige ook nooit terug op zichzelf. Het werpt de gelovigen altijd terug op Jezus Christus. En een betere voorbereiding zou ik me niet kunnen indenken dan om teruggeworpen te worden op Christus. Dus die zorg is niet terecht. Deze tekst werpt de mens niet terug op zichzelf, maar brengt hem juist bij Christus. Dat geldt voor de gelovigen, de christenen. En wat, als je nou nog geen gelovige bent? Ja, misschien wel een naamchristen, lid van de kerk, maar geen overtuigd christen. Wat dan? Wat moet je dan met zo'n tekst als die van vanmorgen? Wat moet je dan in een week van voorbereiding die nu aangebroken is? Wat moet je dan? Dan is de hoogste tijd om u te bekeren. Amen. We zullen nu met elkaar het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te bedienen lezen. En daarna zingen wij als een antwoord daarop uit Psalm 139 het laatste vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Misschien ik denk niet tot uw eer. Proef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Dus Psalm 139, daarvan het laatste vers als antwoord zo dadelijk op de lezing van het eerste gedeelte van het formulier. Wij lezen dan, geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal, en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf. En eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenkt een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Al zij zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, misgaades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtsprekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen geordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. In de voorbeden van de gemeente denken wij aan degenen die verblijven in verzorgings- en verpleeghuizen, de zieken thuis en ook degenen die rondom hen staan. We denken aan Melissa van Belzen van de Klaproosstraat 3, die in het ziekenhuis te Vlissingen verblijft. We denken aan de familie Maljaas te Achterkerken, waar een zoon is geboren. We denken ook aan de heer J. van Belzen van de Oude Havenstraat 23, die op vrijdag 7 november 75 jaar is geworden. Ook op vrijdag 7 november was de familie Meerman Dingemansen van de Westwal 2, 50 jaar getrouwd. Ook hen hopen wij in het gebed te gedenken. En vandaag is de familie Koppenjan van de ketterij van de burgemeester Hakstraat 26, 63 jaar getrouwd. En de heer D. Schroevers van Kerkplein 15, te Nieuw en Sint-Joostland, is 75 jaar geworden. Laten wij hen gedenken in de gebeden. Laat ons samen bidden. Heren, wij komen tot u met ons gebed aan het einde van deze dienst om u te bidden om de zegen op uw woord. Wij zijn u oprecht dankbaar dat uw woord mocht klinken in ons midden. Ook al was het dan een scherp woord. Maar uw woord toont ons dat u mensen zoekt, bemoeienis met ze wil hebben, zodat ze niet aan zichzelf overgeleverd zijn en niet aan het verderven overgeleverd zijn. Laat zo dit woord van vanmorgen ook voor ons tot zegen mogen zijn. En neem het verkeerde weg wat er was in het spreken of dat er was in het luisteren. En geef dat wij u zouden zoeken met ingespannen krachten. En dat wij niet met het minste al tevreden zouden zijn. Laat ons onze verantwoordelijkheid nemen. En Heer, dat bidden wij tot u omdat wij vanuit onszelf weten dat wij er niet toe komen. Wij hebben altijd wel een ja maar, of altijd wel een verontschuldiging, of altijd wel een uitvlucht. Breek dan onze harde harten. Gedenkt u in het bijzonder, degenen die zich vanmorgen maar al te zeer herkend hebben in deze tekst. De dubbelhartigen. Zij die van twee walletjes proberen te eten. Het leven op twee fronten zoeken. Geef hen een zuiver hart. Wees met hen die zonder zorgen met vuile handen door het leven gaan. Waar het vuil zich ophoopt. En het wordt tot eelt op de ziel. Heere, wilt u daar zelf grote schoonmaak houden. En reinheid geven, reinheid in doen en laten. En wil zo deze gemeente voorbereiden op de bediening van het heilig avondmaal volgende week. Wij bidden u nu al dat het een dienst zou mogen zijn die heilig mag zijn. Waar het zo zou zijn dat uw naam niet gelasterd wordt. En we danken u dan ook voor dat oude formulier dat wij nog steeds mogen lezen. Wat is dat rijk. Hoe mooi worden daarin de zaken van uw woord op een rij gezet. Hoe hartelijk ook. Aan de ene kant de krachtige vermaning. Maar aan de andere kant ook toch de heerlijke vertroosting. Dat het avondmaal nu niet is voor mensen die geen zonde hebben. Maar dat het juist is voor zondaren. Voor hen die het leven niet in zichzelf vinden, maar het buiten zichzelf zoeken. O, laat dan ook dat formulier ons tot nadenken mogen stemmen. En ons mogen uitdrijven tot uw troon. We bidden ook dat u voor hen van wie de namen genoemd zijn. Vanmorgen bidden we ook voor dominee Veldman, die hier vanmorgen eigenlijk op deze kant zou hebben gestaan, maar die enkele weken geleden ziek geworden is. Wij bidden u voor hem, voor zijn gezondheid, dat er herstel mag komen, dat hij het werk in uw wijngaard weer op zou mogen nemen. En dat ook de behandelingen hun zegen zouden verkrijgen. We bidden ook voor dominee Breuren met zijn gezin. Er was zoveel verwachting, ook onder ons. Er was ook zoveel hoop. Maar hij heeft gemeend te moeten bedanken. Heer, het zal uw weg wezen. Geef ons daarin de vrede. Geef dat de kerkenraad ook in broederlijke eensgezindheid de weg mag vervolgen om te zoeken naar een herder en leraar voor deze gemeente. En geef ook dominee Breuren in alles wat hij doet u te mogen kennen en helderheid te mogen hebben. Ook als hij nog moet beslissen voor een ander beroep en er ook een gemeente is die aan hem trekt waar hij al jaren dient. Geef hem uw zegen. We bidden u voor hen die uit ons midden zijn opgenomen of wonen in verpleeghuizen of verzorgingstehuizen. Hoe eenzaam kan het daar zijn, ook geestelijk eenzaam. Heren, u wilt daar toch ook zijn met uw nabijheid. En in de avond van het leven nog gedenken. We bidden u voor de zieken thuis. En zijn er die met ons verbonden zijn, nu via de kerkradio of later, met de bandjes. U wilt ook hen niet voorbij gaan. Houd ze vast in uw trouw. En geef hen geloof en genade. En we bidden ook voor hen die om hen heen staan. Hen die mensen omringen vol liefde en zorg. We bidden dat voor ieder hier in ons midden. Die zorg draagt voor een ander. Het zijn niet alleen de zieken die zorg nodig hebben. Ook zijn het mensen die soms aan de buitenkant niks mankeren. Maar die toch zoveel ondersteuning nodig hebben. O Heere, gedenk. En geef daartoe ook de krachten. Want wat kan het moeilijk zijn om te leven met iemand die zorg nodig heeft. Wat kan er dan veel voor ons gevraagd worden. Gedenk in uw trouw. Gedenk de huizen waar zorg is. We denken bijzonder wel aan de familie van Belzen. Gedenkt u ook Melissa in het ziekenhuis. We willen het wel met haar maken. En gedenkt u ook het gezin waar ze uitkomt. En de familie. We bidden u ook voor de familie Malja's. Dankbaar hebben wij vanmorgen mogen afkondigen dat daar een zoon geboren is. Het dank voor het leven dat u hebt gegeven en het leven dat u hebt gespaard. En wilt u het leven van die kleine Jurgen toch in uw handen en voor uw rekening nemen. En geef dat zijn ouders. Hem zouden mogen voorgaan in de liefdedienst aan u. Opdat ook het navolgende geslacht van uw grote daden zou weten. En deze wereld pelgrims zou mogen kennen die zingen van uw lof en van uw roem. We bidden u ook voor de familie Meerman en de familie Koppenjan, die beide mogen gedenken lange tijd in het huwelijk met elkaar verbonden te zijn. Gedenkt u hen op de leeftijd waarin zij gekomen zijn, ook met het oog op de toekomst. De langste tijd zal het geduurd hebben om samen het leven te delen. Geef in de dagen die komen, de levensdagen die volgen, dat zij het niet van elkaar zouden verwachten, maar dat ze op u zouden hopen en met de laatste krachten wellicht nog u zouden zoeken. We zijn u ook dankbaar, Heren, dat we dit zo mogen gedenken in onze gebeden, dat huwelijken zo lang stand mogen houden, want we weten maar al te goed dat het ook anders kan en het gebeurt steeds vaker. Dat de liefde en trouw tussen man en vrouw verbroken wordt, om wat voor reden dan ook. Wij bidden u daarom dat u de huwelijken gedenkt, ook hier in de gemeente. Dat liefde en trouw zou toenemen en bloeien. En daar waar de liefde of de trouw onder grote druk staat, bidden wij om uw geest. En daar waar de banden al verbroken zijn en wij soms niet meer weten hoe het allemaal verder moet, daar bidden wij om wijsheid van boven. en genade voor zondaren. We danken u ook met de heer Schroevers dat hij mocht verjaren. Gedenken in zijn leven. Dat bidden we voor ieder van ons. Gedenk ons in het leven. Laat uw trouw mogen zegen vieren en niet onze ontrouw. En trek ons met de koorden van uw liefde, opdat wij levende getuigen mogen zijn van uw gunst en genade. Zo bidden wij, Heere. En er valt ons zoveel meer te bidden, want wat leeft er veel in een mensenhart, hoor dan wat in de stilte van het hart leeft. Wat uitgesproken wordt voor uw aangezicht. En wil onze dank en ons gebed aannemen om Christus wil. Hem zij de lof en de eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 86 en dan van het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, dan van het zesde vers. We zullen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost in ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.